De vorige keer zijn wij gebleven in Hebreeën 7 nog steeds. En ik moet eerlijk zeggen dat ik niet precies weet welk vers, want ik heb volgens mij ben ik weer wel op de zaken vooruitgelopen. Maar ik neem de draad ongeveer op vanaf vers 15. Waar, en dan neem ik maar even een aanloopje, waar in die versen daarvoor gesproken werd over vanaf vers 12 dat het priesterschap verandert zijnde, zo geschiet er ook noodzakelijk verandering der wet. Het verhaal namelijk, om maar weer met wat inleidende woorden te beginnen, lijkt me wel zinvol, omdat het toch niet een erg eenvoudig onderwerp is. Maar in dit hoofdstuk wordt geleerd dat er een nieuw priesterschap gekomen is in plaats van het oude priesterschap, zo moet ik het zeggen, ja. Namelijk het priesterschap van Aaron, dan wel naar de ordening van Aaron, zo wordt het genoemd in vers 11. Die is teniet gedaan en er is een priester gekomen naar de ordening van Melchizedek. Die Melchizedek uit Genesis 14 en uit, nee, of wel 14. Ja, Genesis 14 en Psalm 110. Daar hebben we vorige keer, of de keer daarvoor, wat uitgebreider bij stilgestaan bij die figuur van Melchizedek. Maar die Melchizedek was priester en van de Heer Jezus wordt gezegd dat hij ook priester is naar de ordening van die Melchizedek namelijk. En de conclusie die hier in de Hebreeënbrief getrokken wordt is, er is een ander priesterschap. Dus dan is er ook een andere wet, want die priesterschap en die wet die hangen met elkaar samen. Het oude verbond van het verbond van Mozes, zeg maar, de wet van Mozes, die gegeven werd op de Sinaï in Exodus 20 en wat er verder volgt. Dat wordt genoemd het oude verbond. En daar had je dus de wet en de inzettingen voor het priesterschap. Maar in vers 12 staat, het priesterschap veranderd zijnde, zo geschiet er ook noodzakelijk verandering der wet. Want die dingen horen bij elkaar. Het oude verbond, dat is de wet, inclusief het priesterschap wat onder dat oude verbond gold. En nu is de redenatie hier, nou, er is een andere priester gekomen, naar een andere ordening namelijk. Dus dan moet er ook een ander soort wet zijn. Nou, daar hebben we het al vaker over gesproken, dat is namelijk, bijvoorbeeld met de woorden uit 2 Korinthe 3, niet de wet die in stenen is ingedrukt, maar de wet die geschreven is in onze harten, in vlezen tafelen des harten heet het daar, meen ik. Het wordt namelijk ingeschreven, dat is het nieuwe verbond, dat is de nieuwe wet, dat woord wet wordt ook wel eens gebruikt voor dat nieuwe verbond. Alleen dan moet je dus niet denken aan opgelegde wetten, maar aan ingeschreven wet in het hart. Normen en waarden noemen we dat dan altijd, hè? En dat is waar het hier om gaat. En er zijn natuurlijk bijna alle nieuwtestamentische brieven die spreken daarover. Over het feit dat het oude verbond beëindigd is. En dat de beloften die in het oude verbond en in het oude testament gedaan zijn, dat die vervuld zijn in en door de Heer Jezus Christus. En hier in de Hebreeënbrief wordt er met nadruk ingegaan op zijn priesterschap. Priesterschap onder het nieuwe verbond, wat hij ontving vanaf de dag van zijn opstanding. En dan staat er in vers 15, daar staat, dit is nog veel meer openbaar, zo er na de gelijkenis van Melchizedek een ander priester opstaat. Dan is de vraag, wat is nog meer openbaar? Nou ja, dat er een ander soort priesterschap is en niet meer dat priesterschap van Aaron en dat er een andere wet komt. Dat die dingen veranderen. En in vers 15 meen ik dat ik vorige keer, daar heb ik wel van gezegd, daar staat, dit is nog veel meer openbaar, zo er na de gelijkenis van Melchizedek een ander priester opstaat. Maar dat wil zeggen een ander soort priester. Namelijk, hij is priester, want waar gaat het over? Het gaat over de Heer Jezus, staat in vers 14. Hè? Het is openbaar dat onze Heer uit Juda gesproten is. De naam Jezus wordt in het hele hoofdstuk, denk ik, niet eens genoemd. Nee. Alleen in vers 14 staat letterlijk dat het over de Heere gaat die uit Juda gesproten is. Nou, dan weten we over wie het gaat.
Vers 22.
Ja, vers 22 staat zijn naam. Dat is de enige keer dan in dit hoofdstuk dat zijn naam genoemd wordt. Maar het mag duidelijk zijn dat de Heere Jezus gesteld is tot hoge priester. En niet hoge priester van het oude verbond, maar van het nieuwe verbond. En als er dan in vers 15 staat een ander priester, dan moet je dus niet denken aan een ander priester. Zo van, nou ja, je had Aaron en daarna Eleazar, of Eliezer, dat weet ik nooit. En daarna Pinehas en daarna weet ik het niet meer, maar dat volgt elkaar op. En alsof de Heer Jezus ook in die lijn thuis hoort van opvolging van priesters. Nee, hier wordt gezegd. Er is iemand opgestaan, namelijk de Heer Jezus, die is naar de gelijkenis van Melchizedek. Heel ander soort priester, van hele andere orde. Dat staat er ook direct weer achter hoor. Die dit niet is naar de wet des vleeselijken gebods. Of hij is dat niet geworden naar de wet des vleeselijken gebods. Dat wil zeggen, niet volgens die wet van het oude verbond. Des vleeselijken gebods wordt het genoemd. Het heeft te maken met uiterlijke dingen, hè, met het vlees. Dat hele priesterschap onder het oude verbond bestond alleen maar uit uiterlijke dingen. Het staat verderop in de Hebreeënbrief ook dat onder het oude verbond, ja, daar werd de inwendige mens niet gereinigd. Alleen de uitwendige mens, het vlees, wordt gereinigd. En dan denk je altijd van, ja, wordt dat nou ook nog echt gereinigd of beeld het dat alleen maar uit? Want dat vlees wordt, ja. Er zijn van die inzettingen, dan moet men bloed met water vermengen en weet ik veel wat nog meer. En dat moet je dan mee reinigen. Nou, volgens mij wordt het één grote kliederboel, denk ik dan altijd. Maar het beeld uit dat het om uiterlijke dingen gaat. En zo zat de hele wet in elkaar. De hele wet, met name de 10 geboden, gaat om uiterlijke dingen. Gij zult niet dit, gij zult niet dat, gij zult niet zus en gij zult niet zo. Dat gaat om hoe je je gedraagt. Dat leer je als kind, hè? Je moet je wel een beetje gedragen. Wie je bent en wat er in je hart leeft maakt niet uit als je maar een beetje aanpast bij de norm. En des te ouder je wordt als kind, des te meer moet je je gedragen. Als je nog heel jong bent, dan maakt het nooit zoveel uit. Want dan ben je kind voor om alles maar te doen. En dan kijkt niemand er raar van op. Maar als je als volwassene dat doet, dan wordt niet echt getolereerd. Een beetje fatsoen is natuurlijk ook wel op zijn plaats, hoor. Daar gaat het niet om. Maar de mens wordt al snel geleerd dat hij zich volgens bepaalde richtlijnen, wetten, regels, tradities moet gedragen. En de Bijbel leert dat we juist daarvan verlost zijn. Dat hoeft allemaal niet zo nodig meer. Dat is ook waar het hier over gaat. Er staat dat hij het geworden is niet volgens de wet des vleeselijken gebods. Maar, en dat is dus een tegenstelling, naar, dat wil zeggen volgens, de kracht des onvergankelijke levens. Waarmee je dus ziet dat het vleeselijke gebod had met vergankelijk leven te maken en niet met onvergankelijk leven. Ik denk ook altijd, ja, die wet des vleeselijke gebod, de hele wet van het oude verbond, wat moet je ermee? Wat heb je eraan? Onvergankelijk leven krijg je er niet door. Het is alleen maar voor de time being. Zolang ze hier zijn en zolang een ander ons ziet, dan hebben we wat aan die dingen. Dan moeten we volgens die voorschriften wandelen. Maar het brengt je nergens en je leert de Heer er niet door kennen. Het zijn alleen maar opgelegde wetten en regels. Maar de Heer is hoge priester geworden naar de kracht des onvergankelijke levens. Let er dus weer op, ik herhaal het maar weer. Wanneer werd hij dus hoge priester naar de ordening van Melchizedek? Op het moment dat hij de kracht des onvergankelijke levens ontving. En dat was bij zijn opstanding. Tot in den treuren toe herhaal ik dat maar. Omdat je anders in de problemen komt. Maar dat zien we nog wel. Wat er allemaal uit voortvloeit. Want hij getuigt, vers 17, wordt een oud-testamentische schriftplaats aangehaald. Er wordt gezegd, die bekende Psalm 110... Gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En in dit verband ligt de nadruk op in der eeuwigheid. Wat in vers 16 stond, dat de Heer Jezus hoge priester is geworden naar de kracht des onvergankelijke levens. Want hij getuigt, in Psalm 110. Gij zijt priester in der eeuwigheid. Dat kan alleen maar als je onvergankelijk leven hebt ontvangen. Anders kan je ook niet in der eeuwigheid priester zijn. Dus de nadruk hier in vers 17 ligt op in der eeuwigheid. En dat is uiteraard in tegenstelling tot die priesters van het oude verbond die elkaar opvolgden toen de een stierf. Toen werd de ander, zijn zoon, werd gesteld tot priester. Dus die waren niet priester tot in eeuwigheid of in der eeuwigheid. Maar die waren alleen zolang als ze leefden waren ze priester. Maar daarover gaat het straks in de volgende verzen nog weer. Daar wordt nog weer commentaar op gegeven. Dus daar komen we straks nog weer op terug. Dan staat er in vers 18. Want de vernietiging van het voorgaande gebod. En dit is heel sterk taalgebruik. De vernietiging van het voorgaande gebod. Dat is de wet. Niet alleen het priesterschap onder de wet. Maar dat is inclusief de wet. Ik las het vandaag ook nog van iemand anders. Ergens in een boekje. Die schreef dat ook. Dit vers. Vernietiging van het voorgaande gebod. Ja, was niet alleen ceremoniële wetten en zo. Maar dat was ook de wet des vleeselijke gebods in inzettingen bestaande, gewoon de 10 geboden. Die zijn vernietigd, dat schreef de persoon in kwestie ook. En dat is wat hier ook staat, de vernietiging van het voorgaande gebod. Die geschiedt, die is tot stand gekomen, waarom? Om des zelfs zwakheids- en onprofijtelijkheidswil. Dat is wat ik net dus ook zei. Dat is leuk, maar wat moet je ermee? Want je kan er geen profijt van halen, meehalen, hoe zeg je dat? Je kan er geen winst mee doen, geen profijt. Je hebt er niks aan. En hoe komt dat? Dat wordt hier verder niet toegelicht, maar op andere plaatsen wel. En daar wil ik zo met jullie naartoe. Hoe komt het dat je er geen winst mee kan doen? Dat ligt niet zozeer aan die wet. Want die wet is heilig, rechtvaardig en goed, zegt Romeinen 7. Alleen het vlees waarop die wet gelegd wordt, de wet des vleeselijken gebods, dat vlees, dat is namelijk zwak. En dat vlees onderwerpt zich der wet gods niet en kan dat ook niet, zegt Romeinen 8. Want die wet is zwak en je kan er geen winst mee doen. Maar nogmaals, dat ligt niet aan de wet hoor. Dat ligt aan het vlees waarop die wet gelegd is. En daarom wil ik ook naar Romeinen hoofdstuk 7 toe. En dan moet je moet goed in de gaten houden dat die dingen, zoals dan in Hebreeën staat, wordt het niet uitgebreid toegelicht. Maar men mag dat soort dingen graag wegredeneren door te zeggen, ja, dat gaat alleen om die priestelijke inzettingen. Het gaat alleen om de ceremoniële kant van de wet. Alleen dat is niet het geval en dat blijkt ook heel erg duidelijk uit Romeinen 7. Ja, waar zou ik eens beginnen? Nou, laat ik maar beginnen in vers 7 van Romeinen 7. Daar staat, wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Nee, dat zij verre, zegt Paulus. Ja, ik kende de zonde niet dan door de wet. Want ook had ik de begeerlijkheid niet geweten, indien de wet niet zeide, gij zult niet begeren. De wet zegt, gij zult niet begeren. Nou, daar is niks mis mee. Is de wet zonde? Nee, daar is niks mis mee. Dat is een mooi gebod. Daar zeggen we allemaal ja en amen op. Nee, dus gij zult niet begeren. Dat is een prachtig gebod. Maar, staat er in vers 8, maar de zonde, en die zonde schuilt niet in de wet zelf, maar die schuilt in ons, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft in mij alle begeerlijkheid gewrocht, gewerkt. Maar zonder de wet is de zonde dood. Paulus zegt hier op het moment, ja, ik wist helemaal niet dat ik, dat vind ik altijd prachtig hoe hij dat hier zegt hoor. Ik wist helemaal niet dat ik kon begeren, zegt hij hier. Gij zult niet stelen. Oh, kan dat dan ook? Dat idee is dat, hè? En Paulus zegt hier, ja, toen kwam dat gebod. Gij zult niet begeren. En toen begon in hem die zonde, die werd actief, er staat in vers 8, oorzaak genomen hebbende door het gebod. Dat wil gewoon zeggen dat die zonde die in de mens woont, in elk mens, actief wordt op het moment dat daar wet opgelegd wordt. En die zonde, die heeft in Paulus die begeerlijkheid gewerkt. En toen kwam dat tot leven. Die zonde komt tot leven door de wet. Het is precies het tegenovergestelde van wat men altijd leert. Want men leert juist dat je juist met, door die wet juist minder zondigt. En dat is de bedoeling in ieder geval ervan. Maar het werkt dus precies averechts. Want de zonde die in ons woont, die neemt er eigenlijk aanstoot aan die wet. Die wet komt erop en dan begint het allemaal te borrelen of zo op een of andere manier. Ja. Dan hoor je de hele tijd, oh, ik mag niet dit, ik mag niet dit, ik mag niet zus, ik mag niet zo. En dat... Ja, en daar kan de mens niet mee omgaan, dat de mens een zondaar is en de zonde in hem wordt actief. Dus dat...
Maar dan zou je toch zeggen dat die wet niet goed is, als die wet eigenlijk...
Dat opwekt. Ja, die wet wekt dat op, maar hoe komt dat? Dat komt niet door die wet, maar dat komt door de zondige natuur van de mens. Die zondige natuur wordt geactiveerd op het moment dat die wet er komt. Daar komt verderop nog, hoor. Dus daar komen we zo nog uitgebreider op. Einde van vers 8 zegt Paulus, want zonder de wet is de zonde dood. Die leeft namelijk niet, omdat die niet geactiveerd wordt. Als je er niet over praat, of als je iemand, een praktisch voorbeeld, als je iemand negeert, dan leeft die niet, dan krijgt die ook geen contact met je. Als je gewoon voorbij loopt, niks mee doet. Ik werk met verstandelijk gehandicapten en is het geregeld als er wat is. Nee, gewoon negeren, laat maar. Niet op reageren, want hoe je ook reageert, is altijd fout, want... Daardoor wordt men juist actief. En op het moment dat je iemand negeert, dan is die dood in de zin van, dan is er echt helemaal geen contact meer. En dat is ook wat dood is. Hè? Dood is scheiding namelijk. Want de zonde begint pas te leven, en dat staat in het volgende vers, door de wet. Vers 9, daar staat dat. En zonder de wet, zo leefde ik eertijds, maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde, die in Paulus woont, weder levend geworden. Op het moment dat die wet komt, wordt die zonde geactiveerd, wordt die zonde levend. En het probleem is dat wij het niet leuk vinden, dat wij daar niet mee om weten te gaan, dat wij dus de hele dag bezig moeten zijn om die zonde te onderdrukken en daarmee bezig te zijn. En dat is precies wat erachter staat. Er staat, doch ik ben gestorven. Want er blijft niks van je praktische leven over als je alleen maar bezig bent met, mag ik dit wel, mag ik dit niet. Dan ben je alleen maar met uiterlijke dingen bezig. En dat is wat Paulus zegt, doch ik ben gestorven. Dat is uiteraard niet letterlijk dat hij overleden is. Maar dat wil gewoon zeggen, ja, ik ben niemand meer. De zonde beheerst mij, ik word beheerst door de zonde. En dat is wat er leeft. En wie ik Paulus ben, ja, niemand meer, want het is die zonde die de overhand neemt. En dan staat er in vers 10, en het gebod dat ten leven was, want ja, zo is het wel geïntroduceerd in de Bijbel, dat het gebod wel ten leven zou zijn, omdat het gebod ook wel goed was.
Doe dit en gij zult leven.
Ja, dat staat in het Oude Testament. Hè? Er wordt de wet, en met name in Deuteronomium, op het laatst meen ik, dan wordt er gezegd, doe dit en gij zult leven. Alleen het probleem is dat de mens dat niet kan. Want als je dat wel zou kunnen, dan was het waar. Doe dat en gij zult leven. Alleen, een mens kan zich daar niet aan onderwerpen. Is de Bijbel heel duidelijk in. En dan niet discussiëren over in welke mate je er wel of niet aan kan houden. Nee, de Bijbel zegt duidelijk, als je één gebod overtreden hebt, heb je ze allemaal overtreden. Want degene die zegt, gij zult niet stelen, heeft ook gezegd, gij zult geen overspel doen, et cetera, et cetera, et cetera.
Maar doe dit en gij zult leven, dat is in principe wel waar natuurlijk. Het probleem is dat we het niet kunnen doen.
Ja, dat is ook waar.
Als je aan de wet zou kunnen houden,
ja,
dan zou je in principe kunnen, dus in theorie zeg maar, kun je, ja, de wet gerechtvaardigd worden.
Ja, ja, dat is het
verhaal. Dan mag je er altijd wel kunnen inbreken.
Ja.
Maar dan moet je ook zo eerlijk zijn, als je het één keer fout doet, moet je ook gelijk aan de kant schuiven.
Ja,
niet meer
ja, precies. Dat is wat...
Het is geen verschil of je er nou in ieder geval normaal
op. Nee, maar Ik bedoel, ik wil best met je afspreken. Nou, probeer het maar zodra je de fouten gaat, moet je ook niet ophouden.
En je moet, ja, precies. Je moet in ieder geval eerlijk zijn. Paulus zegt in Romeinen 10, zegt hij, ja, de Joden die zochten die gerechtigheid ook en die rechtvaardigheid. Maar ja, zij hadden ook een ijver tot God, maar niet met verstand. Ze waren namelijk dom, want ze kenden die rechtvaardigheid Gods niet en zochten hun eigen gerechtigheid op te richten. Nou, dat is nog tot daar aan toe, maar daar zijn ze ook bij gebleven. En ze hebben nooit gezegd, wij kunnen dat niet en wij zoeken de rechtvaardigheid Gods. Nee, ze waren altijd bezig met hun eigen gerechtigheid op te richten. Als je een beetje je verstand gebruikt, ja, klinkt misschien cru, maar dan moet je er toch vrij vlot achterkomen dat er onder die wet niet te leven valt. En dat, als je de Bijbel leest, dat het duidelijk is dat God er ook geen welbehagen in heeft als je het probeert. Want dat is wat men dan zegt, maar ik probeer het wel. Maar ja.
Er zit toch altijd wel wat goeds in. Ik denk ook dat God natuurlijk met zijn genade geen kant meer uit kan. Als mensen die wet zouden kunnen houden. Dan heb je geen
genade. Nee, heb je geen genade, God nou. Nee. Daarom is het eigenlijk ook puur theorie van doe dit en gij zult leven. Ja, dat is eigenlijk puur theorie. Alleen, die twee dingen worden wel naast elkaar gezet, hoor. Ook in het Romeinen 10 waar ik net even uit citeerde.
Daarom zeggen die Joden en iedereen die zich aan de wet probeert te houden. Ja, maar voor dat beetje wat niet lukt, dat beetje krijg je...
Dan krijg je genade, ja. Ja, dat is zo'n hele wijdverbreid...
Dus het moet een beetje spaarzaam zijn.
Ja.
Min mogelijk gebruik van maken.
Ja. Ja.
Genade zijn toch meer dan overvloedig.
Ja, en dat is wat Romeinen 6 ons, nou, ik wil niet zeggen ons toe aanmoedigt, dat gaat me net iets te ver. Maar die zegt wel, ja, nou ja, dat is Romeinen 5, vers 20. De wet is bovendien ingekomen opdat de misdaad te meerder worden. Er komt meer wet. Nou, er komt wet, want voor de wet was er geen wet. Nee, voor de wet was er geen wet. De wet in Exodus 20 die kwam en wat gebeurde? De misdaad werd te meerder. Hij werd in ieder geval duidelijker, omdat je het aan kan wijzen. En er staat direct achteraan, ja, nou, toen is de genade ook veel meer overvloedig geweest. Dus, ja.
Maar ja, dan zegt hij weer van, zouden we dan maar zondigen?
Dan komt die discussie, van,
nee,
ja.
Dat mag ook niet.
Nee, dat is niet de bedoeling. Nee, omdat die...
Hij zegt niet dat het mag. Hij zei, dat kan wel. Mm-hmm. Alle dingen zijn geoorloofd.
Ja.
Maar niet alles is nuttig.
Is nuttig.
Het kan wel, maar daar schiet je ook niks meer.
De vraag is of dat het doel is, hè?
Ja, ja.
Waarom doet de Heer dat? Waarom wil de Heer die overvloedige rijkdom van genade aan ons geven? Opdat wij dat maar in onze wellusten zouden doorbrengen of zo? Nee, dat was niet de bedoeling. Maar dat kan wel. Want de wereld leeft vandaag ook uit de genadige hand van God, want de Heer oordeelt nog niet. De hele mensheid leeft uit de genade Gods vandaag in de dag, want God oordeelt niet. Men probeert wel eens hier en daar aan te wijzen, kijk, dit is het oordeel Gods. Maar de Bijbel leert duidelijk dat de enige toorn, dan wel het oordeel waar de mens onder leeft, is het feit dat God de wereld heeft losgelaten en gezegd, jullie zoeken het maar zelf uit, maar dat kan je ook beschouwen als genade. Nou kan ik mooi doen waar ik zelf zin aan heb. En zo is het ongeveer ook. Dat is hoe het er vandaag in de dag voor staat. Maar laten we die uiteenzetting in Romeinen 7 nogmaals verder volgen. Vers 10. Het gebod dat ten leven was, hetzelfde is mij ten dood bevonden. Omdat de zonde juist begint te leven. Als de zonde leeft, daar ga je kapot aan. Dan sterf je zelf. Vers 11. Want de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod. De zonde werd dus geactiveerd door het gebod. Die heeft mij verleid. En door hetzelfde gedood. Waartoe worden wij verleid op het moment dat de zonde in ons begint te leven door de wet? Nog een keer. Waartoe worden wij verleid op het moment dat die zonde actief wordt in ons doordat we onder de wet leven? Ja, of hem te onderdrukken. Want op het moment dat wij onder de wet leven, zondigen wij meer en hebben wij ook zoiets van, dat willen wij niet. Dat is het verhaal wat verder ook komt, hè. Dat willen wij helemaal niet. En wij zien van onszelf dingen die we helemaal niet willen. En daartoe word je verleid om daar dus tegen te gaan strijden. En dat kost je de kop. Daar hou je niks van je praktisch leven over. En dat is wat er hier weer staat. Dat je daardoor gedood wordt. En de conclusie in vers 12 is dan ook: alzo is dan de wet heilig en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Dus conclusie van dit gedeelte is: oké, die wet klopt wel, alleen de zonde die in mij is, die neemt er aanstoot aan en die wordt geactiveerd. En daar gaat mijn praktisch leven, zegt de apostel Paulus. En ik ga daar kapot aan. Ik ga de dood aan. Dat is wat hij zegt. En dan gaat in vers 13. Is dan het goede mij de dood geworden? Dat goede. Dat is de wet. Dat stond in het vorige vers. Hè? De wet is heilig. Het gebod is heilig. En rechtvaardig en goed. En dat goede. Die goede wet. Is die mij de dood geworden? Dat is je vraag van net. Dat die wet dan misschien. Of hoe vroeg je dat?
Ja.
Dat die wet niet goed was. Hoe kan het dan dat die wet goed is?
Ja, als die alleen maar zonde
is. Ja, nou dat is dus de vraag die hier gesteld wordt. Is dan het goede mij de dood geworden? Ligt het dan aan die wet? Nee. Ligt niet aan de wet. Maar de zonde is mij de dood geworden. Werkende mij door het goede de dood. Het goede, dat is de wet, komt tot ons. En wat gebeurt er? De zonde die in een ieder van ons woont. Niet zonden, dat je, niet die daden, maar de zondige natuur van de mens. Gewoon wie je bent. Die verrotte appelboom, zeg maar. Die dus altijd verrotte appels voortbrengt. Die wordt daardoor geactiveerd. En dan staat de werkende mij, dat wil zeggen voor mij. Werkende voor mij door het goede, door die wet namelijk, de dood. Des te meer wet er komt, des te meer die zondige natuur actief wordt. En dat kost ons de kop, zeg ik dan. Dat wordt onze dood. En er staat er ook achter: opdat de zonde bovenmate werd zondigende door het gebod. Moeilijk, het is misschien allemaal moeilijk taalgebruik, maar. Opdat de zonde bovenmate werd zondigende door het gebod. Dat wil zeggen, wij zijn van nature zondaren. Wij zondigen. Ook zonder wet hoor, zondigen wij. Maar staat hier, door het gebod, door de wet namelijk, wordt de zonde bovenmate, boven een bepaalde maat, zondig. Kijk, als je geen wet hebt, zondigen we ook. Alleen dan merk je er niet zoveel van, omdat je geen richtlijn hebt om het aan te toetsen.
Meetlat.
Je hebt geen meetlat. Maar als je de wet krijgt, dan is het duidelijk. Kijk, dat is dus zonde. Dan kan je zeggen, kijk, gij zult niet stelen en iemand heeft gestolen. Ja, dat is zonde. En dat is wat er hier staat, dat die zonde bovenmate, boven een bepaalde maat, ook zondig blijkt te zijn. En dat komt door het gebod. Dan is het veel meer openbaar dat het zonde is. Dat is hetzelfde verhaal als in Romeinen 5 hoor. Sluit er naadloos op aan. Romeinen 5 vers 13. Er staat: want tot de wet. Dat wil zeggen van Adam tot en met Mozes. Staat ook in vers 14. Want tot de wet was de zonde in de wereld. Ook toen er nog geen wet was. Ja, toen waren wij ook al zondaren hoor. Maar staat er, de zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Dan staat er geen straf op. En dan is het dus ook moeilijker te peilen of iets zondig is of niet. Alleen hier in het gedeelte in Romeinen 5 is het idee dat de zondige natuur van de mens de oorzaak is van het feit dat hij sterft. Dat is waar het hier over gaat. En wat hier besproken wordt, is dat ook van Adam tot Mozes stierven de mensen. Dus waren ze zondaren. Hoewel er dan ook nog geen wet was. Dus je kon het niet toetsen. Zijn ze zondaren? Kon je niet toetsen, want er was geen wet. Maar omdat ze stierven, daaruit bleek dat ze wel degelijk zondaren waren. Want in de Bijbel wordt de dood beschouwd als het gevolg van de zonde. En dat is heel algemeen. Dat wil niet zeggen dat één zondige daad van iemand de dood tot gevolg heeft. Of een of andere ernstige ziekte. Het gaat om het algemene principe dat dat zo is. Kan ik nu allemaal niet toelichten, want we zijn al nogal buiten de orde zo. Maar ik kan daar wel één schriftplaats nog voor aanhalen. Dat is 1 Korinthe 15. Want die dingen worden zo makkelijk misverstaan. Dan zeg maar, ja zie je wel, de dood is het gevolg van zonde. Dus als je te veel zondigt, dan word je ziek. En dan heb je een ernstige ziekte en dan zeggen ze, ja de Heer wil je wel genezen, maar je hebt nog zonden in je leven.
Onbeleden.
Onbeleden zonden in je leven, die moet je eerst beleiden. Dan krijg je dat soort praktijken. Alleen het gaat om het algemene. Kijk, dat wordt daar in dat hele hoofdstuk niet uiteengezet. Hè? Je moet altijd gewoon in het verband laten staan waarin het staat. En in Romeinen 5 gaat het helemaal niet daarover. Het gaat over hele andere zaken. Het gaat er gewoon om te laten zien dat de zonde er altijd al was. Waar blijkt het uit? Nou, men stierf ook al voordat er een wet was. En na die wet werd dat alleen maar meer openbaar dat de mens een zondaar was. Maar goed, ik wou een vers aanhalen om te laten zien dat de dood gevolg is van de zonde. En dat is in vers 56 van 1 Korinthe 15. Er stond in Romeinen 7 steeds oorzaak genomen hebbende door het gebod. Dat heet hier gewoon prikkel. Activeren, hè? Er wordt iets geactiveerd. In 55. Vers 55, daar staat: dood, waar is uw prikkel? Het gaat hier namelijk over het feit dat wij onverderfelijkheid aandoen en dat we eeuwig leven definitief ontvangen, om het zo te zeggen. Ook een onverderfelijk lichaam. Daar gaat het in 1 Korinthe 15 over. En dan staat er: dood, waar is uw prikkel? Want dood is er natuurlijk niet meer, omdat de dood overwonnen is. Hel, waar is uw overwinning? De hel heeft geen overwinning meer, want de hel is zelf overwonnen. En er staat er in vers 56, de prikkel, nu des doods, is de zonde. De dood wordt treedt in werking door de zonde. En hoe treedt de zonde in werking? Er staat erachter, en de kracht van de zonde is de wet. De volgorde is dus ongeveer zo. Het begint met de wet, die wordt gelegd op het vlees, dan wordt de zonde in dat vlees wordt actief en dat heeft de dood tot gevolg. En dat moet je dus niet, nogmaals, niet plastisch opvatten van dan overlijdt iemand. Want als Paulus in Romeinen 7 zegt, doch ik ben gestorven, dan heeft hij het niet over zijn lichaam wat gestorven is, maar over zijn praktisch leven. En in eerste instantie moet je het zo ruim mogelijk opvatten, daarna zou je die dingen kunnen versmallen. Maar het algemene principe is dat de wet goed is, maar de zonde die in de mens woont is niet goed, die wordt daardoor geactiveerd, dat heeft de dood tot gevolg. En de snelle route is dus, het goede is mij de dood geworden. En dat is waar Romeinen 7 dus ook mee verder ging. Is dan het goede mij de dood geworden? Het ligt niet aan die wet. Het ligt aan die zonde. Het zijn drie fases. Het is niet van de wet naar de dood. Nee, het is van de wet zonde en de dood. Daarom zijn wij ook verlost van de macht van de dood, van de macht van de wet en van de macht van de zonde. Dat wil niet zeggen dat die dingen er niet meer zijn, maar dat wil zeggen dat ze niet meer heersen. Dat is waarover gesproken wordt. Want mensen die onder de wet leven, die zitten in dat soort visueuze cirkel is dat, hè. En daar moet men uit en dat kan. Alleen dan moet men wel 180 graden de andere kant opdraaien. Dan moet men in ieder geval erkennen, en dan ga ik weer terug naar Hebreeën 7. Of er moeten over dit gedeelte nog dringende vragen zijn.
Alleen dringende vragen.
Alleen dringende vragen, ja. Dan moet men wel eerst erkennen dat het zo werkt. Dat die wet goed is, dat mag men dus ook blijven onderschrijven. Dat vindt men dan misschien prettig, maar men moet inzien dat men zelf niet deugt. En dat je met de wet in de hand niks kan dus. Ja, in de hand nog wel, maar op het moment dat je er wat mee wil gaan doen, dan dat wordt het lastig.
Dat zal
wat
niks lastiger zijn voor de mensen te erkennen dat je niet deugt.
Ja, daar komt het door. Ja, dat is het probleem, ja. Ja. Ja, dat is...
Geen fijne boodschap.
Nee, en dat is ook waarom Paulus zegt...
Ja, dat weet ik niet. Je hebt altijd een excuus. Je kan altijd zeggen, ja, ik deug niet. Ik kan ook niet.
Ja, precies. Maar dat is dan weer van, nou, dan ga ik lekker zondigen. Maar klopt toch niks meer van. Ja, toch?
Ja, ja, nee, mensen die ze, dat is de hoogmoed van de mens, ja. En Paulus zegt, het evangelie is niet naar de mens. Ja, dan gaat het ook daarover dat het voor de mens, voor de oude mens, geen blijde boodschap is. Want het blijft zo. Eeuwig leven is gratis, maar het kost je alles. Zo heel kort, maar zo is het. Het wordt je gratis en voor niks aangeboden. Maar je moet het aanpakken en je kan er niks voor terug doen. En dat kost dus heel veel.
Bloed, zweet en tranen, zullen we zeggen.
Ja. Want dat zijn wij niet gewend. Want het...
Kost je ego.
Kost je ego, ja. Ja, er blijft niks van je. Wij zijn gewend dat als je wat doet, dat je dan er wat voor terug moet doen. En, ja, en als je dan wat doet, dan moet, moet dat wel gewaardeerd worden. En dat soort praktijken allemaal.
Aanzien.
Nee. Dat hoeft bij de Heer niet. De Heer die wil het ons uit genade geven. En ja, dan kan je het dus alleen aanpakken en bedankt zeggen.
Ja.
En dan is de eerste opmerking die dan volgt. Ja, maar dat is maar makkelijk.
Nou, dat is juist niet makkelijk.
En dat is het tweede wat ik er altijd achteraan zet. Van nou, als het zo makkelijk is, waarom doe je dat dan niet? Maar goed. Maar dat is ook waar het hier in Hebreeën 7 over gaat. Niet alleen over... dat priesterschap wat veranderd is. En zo van, nou, we hebben nou een nieuwe hoge priester. Maar die wet blijft bestaan. Nee, die wet, dat gebod, dat opgelegde gebod, dat is vernietigd, staat hier. Om deszelfs zwakheids- en onprofijtelijkheidswil. En als je nu dus weer leest dat onprofijtelijkheidswil, dan moet je aan dit verhaal denken. Die wet is wel mooi. Alleen, je kan er niks mee. Je kan er geen winst mee doen. Je kan er geen winst mee halen. En daarom is de wet ook zwak. Want er staat bij dat het ook zwak is. Omdat de wet gelegd wordt op het vlees. En dat vlees is zwak. En omdat het vlees zwak is, wordt die wet ook geacht zwak te zijn. Omdat je er dus niks mee kan. Kijk, de wet en het vlees, die dingen horen bij elkaar. En als je die dingen combineert en bij wijze van spreken er een ketting van maakt, dan is die wet een hele sterke ketting. Alleen het vlees daarin is de zwakste schakel. En dan knapt de boel. Want het ligt aan het vlees. Dan wel aan de zonde die in ons woont. Maar dat is in sommige gevallen synoniem. Even kijken, had ik er nog meer van? Nee, laten we maar verder gaan. In vers 19, daar staat dan ook, want de wet heeft geen ding volmaakt. De wet kan dat namelijk ook niet. Maar de wet geeft wel een aanleiding van een betere hoop, of tot een betere hoop. Dat is het verhaal uit Romeinen 3, waar ik vorige keer, meen ik wel, bij stil heb gestaan. Dat de rechtvaardigheid Gods geopenbaard wordt buiten de wet om, zonder de wet. Maar de wet en de profeten getuigen wel van die rechtvaardigheid. De wet kan het zelf niet brengen, maar de wet illustreert wel hoe het in elkaar zit. Hoe het werkt, hoe die rechtvaardigheid Gods in elkaar zit. De wet is namelijk een schaduw van toekomende goederen, dan wel van het nieuwe verbond, dan wel heel concreet... De wet is een schaduw van hetgeen de Heer Jezus Christus tot stand heeft gebracht. Dat is waar de wet over spreekt. En zo zou de wet geïnterpreteerd moeten worden. En niet als wet, maar als schaduw. En dat is wat hier staat. De wet heeft geen ding volmaakt, maar de aanleiding van een betere hoop. Door welke wij tot God genaken. Dat wil zeggen, tot welke wij tot God naderen. Nou las ik weet niet eens in welke vertaling dat was. Maar dan stond erin, door welke wij dichter bij God konden komen. En toen dacht ik, ja, dan kan je dus een stapje dichter bij God komen. Nee, dan heb je de volledige toegang tot de Vader. Ja, die vertaling soms zo zwak. Dat is echt vreselijk. Ja, ik weet niet welke het was. Door welke wij dichter bij God kunnen komen, stond er. En dan zal men vast wel zeggen, nou, we blijven maar onder de wet leven, want dan kunnen we ook wel een beetje bij God komen. Onder het nieuwe verbond misschien wat dichter bij God, maar we zijn nu ook dicht genoeg bij God of zo. Ik weet niet wat men dan ervan zegt, maar goed. Want de wet heeft geen ding volmaakt, maar de wet is een aanleiding van een betere hoop. Wat ga ik eerst uitleggen? Als er staat betere hoop, moet je niet denken dat... dat kan men dus ook denken. Nou, de wet is ook wel aardig, maar het nieuwe verbond is beter. Maar dat is niet de gedachte, want het oude verbond is helemaal niks goeds aan. Omdat die gelegd wordt op het vlees. In zichzelf wel hoor. Maar in relatie tot de mens niet, omdat de mens er niks mee kan. En als het dan staat dat het nieuwe verbond een betere hoop is... Dan staan die twee dingen lijnrecht tegenover elkaar. Het is niet zo, de wet helpt ons een beetje in de richting en het nieuwe verbond is nog iets beter. Nee, de wet brengt ons nergens, heeft geen ding volmaakt, helemaal niks. Maar het nieuwe verbond wel, en dat is die betere hoop. Want je kan het oude verbond wel als hoop beschrijven. Alleen, wat is nou de hoop onder het oude verbond?
Dat iets beters komt.
Dat je ervan verlost wordt dat er iets anders in de plaats komt. Is het oude verbond dan goed? Nee, er is nergens goed voor. Alleen onder het oude verbond heb je wel hoop.
Dat is veel slechter kan er niet, denk ze dan.
Dat er wat beters komt. Iets waardoor je wel tot God nadert. Want dat tot God naderen... onder het oude verbond werd men geacht... door middel van de hoge priester... tot God te kunnen naderen... Hij vertegenwoordigde het volk bij God. Maar denk ik dat er achteraan... Ja, dat was niet echt zo. Nee. Dat is het nou juist. Dat is niet echt zo. Dat is nou juist die aanleiding van die betere hoop. Daarin wordt geïllustreerd hoe het zal gaan. Namelijk dat er een echte hoge priester zou opstaan... die echt de toegang tot God vrij kon maken. En die dat ook gedaan heeft. Namelijk de Heer Jezus die zegt, niemand komt tot de Vader dan door mij. En ik ga naar de Vader toe en jullie weten de weg. En jullie kunnen nou in volle vrijmoedigheid die weg naar de Vader volgen. Maar zolang men onder het oude verbond leeft en werkelijk dacht dat men via die hoge priester tot God moest naderen. Ja, dat was niet het geval. Want dat was alleen maar een schaduw, een vooruitgrijpen op die betere hoop. Ja, ik heb ook nog allemaal dingen over de hoop, opgeschreven. Maar ik weet nooit of ik dat dan moet bespreken. Ja, laten we dat maar doen. Dan kan ik er in ieder geval nog even over nadenken. Precies. Wij waren gebleven in vers 19. Waar gezegd wordt, want de wet heeft geen ding volmaakt, dan wel geen ding vol. Maakt. Dat wil zeggen niet volgemaakt. Maar het gaf wel een aanleiding. Een voorzet. Om het in voetbaltermen te gebruiken. Een voorzet. Een aanleiding. Van een betere hoop. Door welke wij wel degelijk tot God naderen. Want onder het oude verbond. Kan men niet tot God naderen. Ja, dat zeg ik een beetje ongelukkig natuurlijk. Kon men dan in die dagen... niet tot God naderen. Ja, dat kon wel. Maar dat was ook gewoon op grond van geloof. Geloof in de beloften die de Heer gedaan heeft. Want het probleem is altijd als ik deze dingen bespreek. Dat je de indruk kan krijgen. Alsof die mensen die toen onder de wet leefden. Door de middel van de wet zalig moesten worden. En de wet is nu vernietigd. En nu hoeven we niet meer door de wet zalig te worden. Maar dat is absoluut niet het geval. Want men wordt altijd, vanaf Adam tot en met de jongste dag, wordt men zalig behouden op grond van geloof in het woord Gods. Kon men dan onder de wet ook geloven? Ja, er waren beloften, want geloof, er wordt altijd verondersteld, geloof, vertrouwen in een belofte, in het woord wat iemand gesproken heeft. En er zijn beloften genoeg gedaan voor de wet, in de dagen van de wet en na de wet. Dus beloften zijn er altijd geweest. Alleen die wet is daarbij gesteld. En dat zegt Galaten 3, zegt dat ook zo hoor. Dat de beloften zijn gedaan en dat daarna werd de wet erbij gesteld. Maar ja, men had ook gewoon kunnen zeggen, nou ja, het is mooi dat die wet erbij gesteld wordt. Ik leef op grond van geloof en ik leef uit die beloften die de Heer gedaan heeft. En daar vertrouw ik op. Welke beloften? Nou, een mooie is die ik vanmiddag al tegenkwam. Dat Mozes zegt dat er een andere profeet zou opstaan. Iemand uit zijn broederen, de profeet als Mozes. Werd aangekondigd, werd beloofd. Een andere Mozes. Waarvan blijkt dat het uiteindelijk de Heer Jezus Christus is. Of de eerste, nou ja, een van de eerste beloften die gedaan werd. Het zaad van de vrouw dat de kop van de slang zou vermorzelen. Is ook de Heer Jezus Christus hoor. Het gaat fundamenteel allemaal over de Heer Jezus Christus. Dan wel de belofte die aan David gedaan is. Dat er iemand uit zijn lijf voortkomen zou. En die zou zitten op de troon van David in Jeruzalem. En dat is ook de Heer Jezus Christus. Nou ja, en ga zo maar door. Dit zijn nog concrete beloften. En dan heb je ook nog beloften die in typologie geïllustreerd worden. En sommige die wat vager zijn, die niet zo duidelijk zijn. Maar er zijn beloften genoeg gedaan onder het oude verbond. En ook in die dagen had men daar dus op kunnen vertrouwen. En had men dus ook gewoon tot God kunnen naderen. Als men maar niet die bedekking van de wet, als men daar maar niet onder leeft. Want die wet is een bedekking en die zorgt ervoor dat je niet rechtstreeks in contact met de Heer staat, maar dat je juist op jezelf gericht bent. Die hoop, ja, ik wou er toch maar wat over zeggen, want ik zei al, ja, onder het oude verbond, dan wel in oud-testamentische tijd, vanaf Adam tot op de Heer Jezus Christus, had men ook wel degelijk hoop op grond van die beloften. Alleen wij hebben namelijk een betere hoop, wordt het hier genoemd. Dat komt namelijk omdat de Heer Jezus Christus al verschenen is, en dat was in oud-testamentische tijd nog niet zo. Men moest vooruitzien naar de komst van de Messias en wij kijken terug naar de komst van de Messias. Maar aan ons, die in de dagen van het nieuwe verbond leven, zijn nog weer betere beloften gedaan. Namelijk beloften die te maken hebben met onze hemelse positie. Dat was in het Oude Testament sowieso niet het geval. Onder het Oude Testament van het Oude Verbond werd er alleen beloofd dat men eeuwig leven zou ontvangen op de aarde. Dat men het aardrijk zou beërven, zo heet het in Romeinen 4, waar het over Abraham gaat, dat hij erfgenaam der wereld zou zijn. Hij zou namelijk een gedeelte van de wereld, van de aarde, zou die erven. Maar van ons wordt er gezegd dat wij, een gedeelte in de hemel, hoe moet ik dat zeggen, dat wij een hemelse positie en een hemelse erfenis zullen ontvangen. Dat is namelijk onze hoop. En daar heb ik een aantal schriftplaatsen, ik ga ze niet allemaal bij langs, maar ik noem Colossenzen, hoofdstuk 1. Onze hoop is namelijk niet dat wij eeuwig leven zullen ontvangen, zoals de oud-testamentische gelovigen. Want die hoopten, en dat hopen wil zeggen vast vertrouwen, die hoopten op het ontvangen in de toekomst van eeuwig leven. En voor ons wordt het wat lastig omdat wij al eeuwig leven hebben ontvangen op het moment dat wij tot geloof zijn gekomen. Wij hopen namelijk iets anders. Wij kijken ook vooruit naar iets anders. In Colossenzen 1 vers 5. Nou, ik lees maar vanaf vers 3. Daar staat, wij danken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, altijd voor u biddende, alzo wij van uw geloof in Christus Jezus gehoord hebben en van de liefde die gij hebt tot alle heiligen. Om de hoop, daar heb je dat begrip hoop, die voor u weggelegd is in de hemelen, van welke gij tevoren gehoord hebt door het woord der waarheid, namelijk het evangelie. Het welk tot u is gekomen, gelijk ook in de gehele wereld, en het brengt vruchten voort, gelijk ook onder u, van die dag af dat gij het gehoord hebt en de genade Gods in waarheid bekend hebt. Deze gelovigen, dat waren mensen die al tot geloof waren gekomen, die waren tot kennis van het woord Gods gekomen, van het woord der waarheid. Maar er is nog meer hoop namelijk. Er is namelijk wat voor ons weggelegd in de hemelen. Dat is waar we naar uitzien. Niet die positie, maar zelfs een erfenis. En dat staat, nou daar staat de hemel er niet bij, maar dat het om een erfenis gaat, staat in Colossenzen 3, vers 24. Daar staat, wetende dat gij van de Heere zult ontvangen de vergelding der erfenis, want gij dient de Heer Jezus Christus. Dat is ons loon, die erfenis namelijk. Dan wel het feit dat wij tot zonen zullen gesteld worden. Daarom ontvangen wij ook een erfenis, want de erfenis gaat naar een zoon. En als je niet, als je geen zoon bent, ontvang je ook geen erfenis. En in 1 Petrus, misschien wel de duidelijkste. Eén Petrus 1 vers 3. Daar staat, geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid, zijn genade, ons heeft wedergeboren, wij zijn al wedergeboren, tot een levende hoop. Wij zijn namelijk een levende hoop geworden. Wij hebben hoop, maar je kan het ook sterker zeggen, wij zijn een en al hoop. Waarom, op grond waarvan heeft hij ons doen wedergeboren? Door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Want wij hebben dat leven ook ontvangen, zijn dus met hem wedergeboren, want de Heer Jezus is ook wedergeboren. Hij was zelfs de eerste die is wedergeboren. Want wedergeboorte is dood en opstanding. En de Heer Jezus was de eerste bij wie dat ook echt lichamelijk het geval was. En van ons wordt gezegd dat wij ook al wedergeboren zijn, want wij hebben deel aan Christus, aan zijn lijden, aan zijn dood, zijn begrafenis en aan zijn opstanding. En wij zijn dus ook wedergeboren. Er staat dus naar zijn grote barmhartigheid, maar het is wel op grond van geloof. Staat er hier dan misschien niet nadrukkelijk bij. Het is niet zomaar dat God iemand verkiest om wedergeboren te worden. Maar het is op grond van geloof. Daarom heeft de Heer ons doen wedergeboren worden. Maar dat was niet het doel in zichzelf. Nee, het doel, dat is wat er in vers 4 staat. Wij zijn namelijk wedergeboren tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is, dan wel bewaard wordt, voor u. Wij als gelovigen hebben eeuwig leven ontvangen. Nou, dat is dan mooi, denk ik dan. Ja, dat is mooi. Als je dan sterft, dan heb je in ieder geval eeuwig leven. Maar de Heer had veel meer voor ogen, om het zo te zeggen, toen hij ons nieuw leven gaf. De bedoeling was namelijk dat dat nieuwe leven ook geleefd zou worden. En dat Christus in ons gestalte zou krijgen. En dat Christus verheerlijkt zou worden in ons. Hoewel dat nogal verdrukking met zich meebrengt, maar dat staat in de volgende versen. Maar het resultaat daarvan is wel dat wij in de toekomst een erfenis zullen ontvangen. En dat is heel kort onze hoop. Namelijk het feit dat wij een erfenis zullen ontvangen, dan wel loon of een kroon of heerlijkheid of hoe het maar genoemd mag worden. En ik denk altijd, ja, die kroon die wij ontvangen, die leggen wij weer in de voeten van de Heer neer, omdat het toch niet ons werk was. Het is alleen omdat we het hebben laten gebeuren. Dat is het idee wat erachter zit. Maar dat neemt niet weg dat wij daar wel in delen, in die heerlijkheid. Er zijn nog meerdere schriftplaatsen die daarover spreken, maar dit moet dan nu maar even voldoende zijn. Dat is namelijk onze hoop die wij hebben onder het nieuwe verbond. Want hier in Hebreeën wordt dat verder niet toegelicht, dus wil ik er ook niet al te veel over zeggen. Vers 20, dan gaat het weer over het verschil tussen het priesterschap van Melchizedek en het priesterschap van Aaron. Er staat, en het is een moeilijke zin, maar er staat in de Statenvertaling, en voor zoveel het niet zonder eedzwering is geschied, staat er dan achter, oké. Maar het enige wat er dus staat is, en voor zoveel het niet zonder eedzwering. Want genen zijn wel zonder eedzwering priesters geworden. Maar deze, de Heer Jezus Christus namelijk, met eedzwering. Het idee is dat de priesters van het Oude Testament elkaar gewoon opvolgden. En daar werd van Gods kant geen bevestiging bijgedaan. Die priesters volgden elkaar gewoon op en die werden ingewijd in het vak, zeg maar, met rituelen en daarna waren ze hoge priester. Maar van die hoge priester naar de ordening van Melchizedek, de Heer Jezus Christus namelijk, staat erbij dat het met eedzwering is gebeurd en we hebben het al een keer over eedzwering gehad. Als ik het heel kort moet zeggen, het staat gewoon in Hebreeën 6 vers 16. Daar staat, want de mensen zweren wel bij de meerdere. En dan staat er, en de eedzwering is tot bevestiging. En het is voor dezelfde een einde van alle tegenspreken. Het is een bevestiging, een extra nadruk op het feit dat hij ook echt gesteld wordt tot hoogpriester. En dat de Heer er geen berouw van zal hebben. Maar dat staat erbij, hè? In vers 21 halverwege. De Heer heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. Gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Het is dus veel krachtiger dan die priesters onder het nieuwe verbond. Maar nou terug naar die zin van vers 20. Hè. Er staat en voor zoveel het niet zonder eedzwering. Er is gewoon wat weggelaten in deze zin. Niet zo van dat het niet vertaald is of zo hoor, maar dat is gewoon een bepaalde stijlfiguur om niet het hele verhaal nog een keer te vertellen, maar er staat gewoon, en voor zover het, dan is de vraag, wat is het? Wat is niet zonder eedzwering? Nou, toen het feit dat de Heer Jezus Christus gesteld is tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek, want ja, dat bestond er nou wel al 3-4 keer, dus om dat nou weer allemaal te zeggen, zegt de apostel gewoon, en voor zover het, en voor zover de Heer Jezus Christus gesteld is tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek, is dat niet zonder eedzwering geschied. Dat is wat hier staat. Blijkt ook wel wat er verder staat, maar het is voor ons misschien een moeilijke zin in het Nederlands. Maar er wordt gewoon een gedeelte wordt weggelaten en er wordt gewoon gezegd, dat is het. Dat is waar we het nou de hele tijd over hebben, het feit dat de Heer Jezus Christus gesteld werd tot hoge priester. En dat is gebeurd bij zijn opstanding en het was met eedzwering. Maar hier staat, het was niet zonder eedzwering. Waarom? Om de tegenstelling aan te geven tussen de hoge priester van het oude verbond en de priesters, dan wel hoge priesters. Nee, ik zei het verkeerd, hè? De hoge priester van het nieuwe verbond en de hoge priesters van het oude verbond, om die tegenstelling aan te geven. Want dat is wat erachter staat in vers 20. Er staat, want genen, dat wil zeggen die hoge priesters van het oude verbond, die zijn namelijk wel zonder eedzwering priesters geworden. Maar deze met eedzwering, door degene die tot hem gezegd heeft, en dan komt hij weer, Psalm 110 vers 4. De Heer heeft gezworen En het zal hem niet berouwen. En berouwen, met name in het Oude Testament, is niet eens zozeer de aanduiding van wat wij berouwen noemen. Als wij ergens berouw van hebben, dan hebben we ergens spijt van. En dan, dat is in ons taalgebruik berouwen. Maar berouwen, met name in het Oude Testament, is dat je iets doet, dat je dat daarna weer terughaalt en er iets anders voor in de plaats zet. Dat is wat berouwen is. Als in de dagen van Noach, dan staat er, en het berouwde de Heere dat hij de mensen gemaakt had, zeg maar, omdat ze er zo'n zootje van gemaakt hebben. Maar had hij er dan spijt van? Zo van, oeh, dat had ik niet moeten doen. Dat is het niet. Nee, de Heer had er berouw van. Dat wil zeggen, nou, dat gaat weg en ik zet er wat anders voor in de plaats. En als hier dus staat, en het zal hem niet berouwen, dan betekent dat dat de Heer dat niet meer verandert. Dat de Heer niet meer zegt, nou, ik krijg de berouw van, ik haal hem weg en ik zet er iets anders voor in de plaats. Nee, hij blijft priester in der eeuwigheid. Dat is wat in vers 20 en in vers 21 gezegd wordt. De strekking van die twee versen is, het is met eedswering geschied en er komt geen keer meer in. Het is definitief. Het is eens en voor altijd en hier blijft het bij. In tegenstelling tot het tijdelijke van het oude verbond. Dan staat er in vers 22, van een zoveel beter verbond. We hadden net al een betere hoop en nu hebben we een beter verbond. Dat is namelijk het nieuwe verbond. Daarvan is Jezus borg geworden. Dat wil zeggen dat hij daar garant voor staat. Hij is daar de middelaar van. Hij is degene die het toepast. Hij is degene die er verantwoordelijk voor is. Hij is degene die de borg daarvan geworden is. En als we tot hem gaan, dan hoeven we niet bang te zijn. Dan wil het oude verbond worden geplaatst, om het zo te zeggen. Maar dan mogen we weten dat hij degene is die dat nieuwe verbond ten uitvoer brengt. Ja, hoe moet ik dat zeggen? Hij is degene die daar borg van geworden is. En hier weer die opmerking, een beter verbond en een betere hoop. En zo heb je in de Hebreeënbrief nog meer betere dingen. Betere opstanding. Heb ik daar nog wat van opgeschreven? Even kijken hoor. Dacht ik toch wel. Oh ja, schriftplaatsen, maar geen lijstje. Nou. Van een zoveel beter verbond is Jezus borg geworden. En dan in vers 23 komt er nog een argument om aan te geven dat het nieuwe verbond beter is dan het oude verbond. Er staat in genen, dat wil zeggen die hoge priesters van het oude verbond, en genen zijn wel vele priesters geworden. Onder het oude verbond had je namelijk heel veel hoge priesters. Niet tegelijkertijd, maar achtereenvolgens. Eerst Aaron, daarna Eleazar en daarna Pinehas en daarna wist ik het inderdaad niet meer. Maar dat volgt elkaar op. En als de een sterft, dan komt de ander ervoor in de plaats. En Paulus zegt hier, hij zegt, ja, onder het oude verbond zijn er wel vele priesters geworden. Waarom was dat? Ik vind het een prachtige uitspraak. Omdat zij door de dood verhinderd werden altijd te blijven. Het was eigenlijk dus de bedoeling dat je een priester hebt die voor altijd blijft. Want ja, wat moet je met een priester, dan wel een hoge priester, die sterft? Daar heb je ook niks aan. Want die kan dus nooit borg zijn van een bepaald verbond. Die kan daar nooit garant voor staan. Nou, dat kan wel, maar alleen weer voor de time being. Hè? Houden we erin, time being. Dat is het oude verbond, time being. Maar in het oude verbond zijn er namelijk vele priesters geweest. Ze werden door de dood verhinderd altijd te blijven. Maar deze, de Heer Jezus Christus, omdat hij in de eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk priesterschap. Namelijk dat priesterschap van Melchizedek. En van Melchizedek hadden we al gelezen. dat hij leeft. En Melchizedek leeft altijd. En de Heer Jezus Christus is gesteld officieel tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dat is namelijk een onvergankelijk priesterschap. Waarom? Omdat het niet vergaat en omdat hij in eeuwigheid leeft. In tegenstelling tot het oude verbond. Kijk, alles onder het oude verbond was tijdelijk. En dat is de grootste tegenstelling die er eigenlijk is tussen het oude en het nieuwe verbond.
Inclusief
het verbond zelf, ja. Ja. Daarom als in de... Oh ja, wat heb ik nog niet genoemd. Hè? Wat wordt er onder het oude verbond aangekondigd? Ja, een nieuw verbond.
Bij de aankondiging van het oude verbond wordt ook het nieuwe verbond aangekondigd.
Ja, het nieuwe verbond. Ja, het wordt er zo... Zelfs daarvoor was het nieuwe verbond al aangekondigd. Toen het nieuwe verbond er nog niet eens was. En toen het oude verbond er nog niet eens was... werd daarvoor het nieuw al aangekondigd. Dat is wat er in Galaten 3 staat. Maar ook onder het oude verbond wordt er vooruitgegrepen op dat er een nieuw verbond zou komen. En dat heet dan ook elke keer een eeuwig verbond. Verbond des vredes of een eeuwig verbond. Of het verbond met diegene die een onwankelbare troon heeft. Het gaat elke keer over eeuwige dingen. En van het oude verbond wordt duidelijk gezegd dat het van tijdelijke aard is. Als je nou de laatste vers van Hebreeën 8 leest. Vanaf vers 8 in Hebreeën 8 wordt namelijk Jeremia 31 aangehaald. En in Jeremia 31, in het Oude Testament, daar zegt de Heer, nou ik zal met het huis van Juda en met het huis van Israël een nieuw verbond oprichten. Er wordt onder het oude verbond, wordt het nieuwe verbond aangekondigd. Terwijl het oude verbond nog zeker zo'n 600 jaar lang officieel zal blijven. Maar het nieuwe verbond wordt wel al aangekondigd. En wat zegt Paulus in vers 13? En als hij zegt, dat wil zeggen als er aangekondigd wordt onder het oude verbond, een nieuwe, verbond staat er niet eens, er staat een nieuw. Ja, zo heeft hij het eerste oud gemaakt. En dat nu oud gemaakt is... dat nu oud gemaakt is en verouderd, is nabij de verdwijning. Dat wil zeggen, op het moment dat er expliciet iets nieuws aangekondigd wordt, heb je dus, dan wordt tegelijkertijd die, het verbond, wordt automatisch een oud verbond. Dat is wat Paulus hier als argument nog weer aanhaalt. Zegt ja, onder het oude verbond wordt er een nieuw verbond aangekondigd.
Jij woonde in een nieuw buim, toch? Maar er was geen oud buim.
Woonde. Nee. Ja, ik had beter in Pekela kunnen wonen. Heb je wel, hè? Oude Pekela. Boven Pekela, beneden Pekela. Ja, ja.
Verkeersborden staat op Pekela's.
Pekela's staat er dan op, ja. Ja, 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 klopt. Maar inderdaad, op het moment... Als je maar één verbond hebt, dan is het verbond. Zo wordt het ook heel veel genoemd. Maar als er een nieuwe aangekondigd wordt... Ja, dan heet het verbond in één keer het oude verbond. En die nieuwe wordt dan automatisch een nieuw verbond. En... conclusie die je daar weer uit kan trekken. Nou, als dat nieuwe aangekondigd wordt, dan hoef je van die oude niks meer aan te trekken. Dat is wat er nog weer achter zit. En als je dit nog verder doorvoert, dan zeg je ja, aan Abraham werd het nieuwe verbond al aangekondigd. Dat was zelfs voor de wet. En daarom zeg ik ook steeds, mensen die onder de wet leefden, die hadden beter... In plaats van een beroep te doen op Mozes, hadden ze beter een beroep kunnen doen op de beloften die gedaan zijn aan Abraham. En zich niks van die wet aan moeten trekken. En dat is niet een vondst of zo, van ja, dat is makkelijk om er onderuit te komen. Nee, dat is wat de hele tijd op verschillende manieren geleerd wordt. Dat er iets hogers, iets beters dan dat oude verbond der wet zou komen. Maar goed, we gaan terug naar Hebreeën 7. Die oude priesters werden door de dood verhinderd altijd te blijven. Maar deze, heeft, omdat hij in der eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk priesterschap. Waarom hij ook volkomen kan zalig maken degene die door hem tot God gaan. Dat wil zeggen, daarom kan hij ook volkomen zalig maken degene die door hem... tot God gaan. Omdat hij altijd leeft om voor hen te bidden. Want onder het oude verbond, hetzelfde verhaal weer, hè, onder het oude verbond kon men niet volkomen zalig worden, omdat men niet iemand had die altijd leeft om voor hen te bidden. Want die hoge priesters waren sterfelijk. In deze context staat het. Waarom hij ook volkomenlijk kan zalig maken degene die door hem tot God gaan, want dat is en blijft het principe. Niemand komt tot de Vader dan door mij, zei de Heer Jezus. En dat is zijn functie als hoge priester, dan wel als middelaar. Dat is eigenlijk dezelfde, is dezelfde functie. Want je kan namelijk niet rechtstreeks tot God gaan. God openbaart zich in de Heer Jezus Christus en door hem kunnen wij tot God gaan. Dat is ook wat je in het Johannesevangelie op verschillende manieren uitgedrukt vindt. En dan denk ik altijd aan Johannes 14, waar de Heer Jezus zegt, ik ga tot de Vader om uw plaats te bereiden. En als ik wederkom, dan neem ik jullie tot mij. Of hoe, ik weet niet precies uit mijn hoofd hoe het er staat. En de weg weet gij, staat er. En dan zegt Filippus van, ja, hoe kunnen wij de weg weten? En dan zegt de Heer Jezus, nou, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben namelijk die ware en levende weg. Tot mij ga je, tot de Vader. En dan zegt Filippus, toon ons de Vader en het is ons genoeg. Dan zegt de Heer, ja, ben ik nou zo lange tijd bij jullie en kennen jullie mij nou nog niet? Om maar aan te geven dat God en de Heer Jezus Christus niet twee personen zijn, maar ze zijn één. Dat staat daar ook weer achter. Wij zijn namelijk één. Maar wil je tot God gaan, die onkenbare, onzienlijke God, die God die een ontoegankelijk licht bewoont, dan zou je moeten komen tot de Heer Jezus Christus. Want dat is namelijk de Zoon, het uitgedrukte beeld. En dat is wat ik altijd tegen alle godsdiensten heb. Dan denk ik, ja, men spreekt over God, maar men kent niet het uitgedrukte beeld van God. En of dat nou in het Jodendom of in het bij de islam is, of bij de moslims, zeg maar. Of, ja, of onder christenen, denk ik altijd. Waarom ik dat altijd denk? Nou, als je bezig bent met wie God is, dan zou je moeten spreken over de Heer Jezus Christus. En in veel kringen waar men zegt dat men christelijk is, heeft men het over God. Dat is de God van het Oude Testament. Men heeft het over God. Of men heeft het over Jezus. Degene die hier op aarde geleefd heeft. En ik weet niet hoe ik dat uit moet leggen. Maar als men over God spreekt, is het te vaag. Want hoe moet ik dat uitleggen? Ja, hij is de onkenbare. En als men dus spreekt over God zus en God zo, men weet niet wat God doet en wie God is. Men denkt altijd maar dit van God en men hoopt maar dat God zus doet en men denkt maar dat God dit wel mooi vindt. Dat komt omdat men hem niet kent. Als men hem wel zou kennen, dan zou men ook niet meer zoveel spreken over God, maar over de Heer Jezus Christus. En in de kringen waar men het heeft over Jezus, kent men Jezus alleen als de mens en als degene die ook een van ons is. En over de opgewekte heeft men het al helemaal niet snel. Omdat men die niet kent, maar die is nou juist gesteld tot het uitgedrukte beeld van Gods wezen.
Die moet je hebben.
En die moet je hebben, ja. Ja.
Domos wezen.
Ja, dat is wat Johannes de hele tijd zegt, als je de Zoon hebt, dan heb je de Vader ook. En als je de Zoon hebt, heb je het leven. Want de Vader alleen, ja, die kan je niet kennen. Die kan je alleen kennen in de Zoon. En daarom staat er ook, waarom hij ook volkomenlijk kan zalig maken degene die door hem tot God gaan. Alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. En dat bidden wil eigenlijk zeggen bemiddelen, vertegenwoordigen. Hij is degene die ons vertegenwoordigt bij de Vader. Hij is onze voorspraak bij de Vader. Want als we rechtstreeks bij wijze van spreken tot de Vader zouden willen gaan, dan is dat onmogelijk, want wij zijn mensen van vlees en bloed, wij zijn zondaren. Dus dat kan niet, we hebben namelijk een middelaar nodig, een hoge priester, een voorspraak die onze belangen behartigt bij de Vader. Want rechtstreeks tot God zelf gaan is onmogelijk, dat moet via de middelaar gaan. En dat kan, want wij kunnen gaan via de Heer Jezus Christus, want van hem staat dat hij altijd leeft om voor hen te bidden. En hier gaan we mee afsluiten, maar dat vind ik een hele mooie. Want ik heb niet helemaal goed na kunnen kijken omdat mijn computer stuk was, maar dit woord bidden komt maar een aantal keren in het Nieuwe Testament voor, waaronder twee keer in Romeinen 8 en daar gaan we zo naartoe. Maar eerst dit, hier staat in Hebreeën 7... vers 25, dat hij altijd leeft om voor hen, voor de gelovigen namelijk, te bidden. Wie is die hij hier? De Heer Jezus Christus. Maar als je het specifieker zegt, dan is het de Heer Jezus Christus in zijn functie als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Want daar gaat het hier om. En ik ben me ervan bewust dat dat allemaal heel best ingewikkeld is. Maar om dat wat te vereenvoudigen, gaan we naar Romeinen 8. En daar staat in Romeinen 8 vers 26. Daar staat, en desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen, gelijk het behoort. Maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Dan gaat het nog niet eens zozeer om wat er hier verder staat, maar wat ik naar voren wil brengen is dat in Hebreeën 7 lees je dat de hoge priester degene is die voor ons bidt. En hier staat dat het de Heilige Geest is. Nou, Heilige staat er dan niet bij, maar dat is wel waar het hier over gaat. Staat die term in het hoofdstuk nog ergens? Moet ik even snel kijken. Nee, weet ik niet. Maar dat maakt ook niet uit, want het staat keurig met een hoofdletter. Dat is namelijk de geest, namelijk de geest van Christus. En dat is niets of niemand anders dan de Heilige Geest. Hier wordt gesproken over dat wij als gelovigen niet weten wat wij bidden zullen, gelijk het behoort. Maar dat de Heer voor ons bidt. Nou, hier staat dat de Geest voor ons bidt. Hij is degene die ons vertegenwoordigd bij God. Hij is onze voorspraak. Hij behartigt onze belangen. Dat is wat hier ook staat. Want het blijkt ook met wat erachter staat. Er staat, en die de harten doorzoekt, dat is de geest namelijk, die weet welke de mening des geestes zij. De vraag is of het met een hoofdletter of met een kleine letter moet.
Vers 9 staat wel de geest van Christus.
Ja, daar staat de geest van Christus en de geest Gods. Maar de term Heilige Geest staat hier niet, maar dat neemt niet weg dat dat dezelfde is dan wel hetzelfde is. Alleen als ik dat weer moet laten zien, dan zou ik weer naar het Johannes-evangelie moeten, maar daar hebben we nu geen tijd meer voor. Maar er staat in vers 27, en die de harten doorzoekt, weet welke de mening des geestes zij, terwijl hij naar God voor de heiligen bidt. Dat is dus ook een middelaar tussen God en de mensen, maar hier heet hij de geest. Hij bidt ook voor ons. Zijn er dan twee die voor ons bidden? Dan hebben we en een hoge priester en een geest. Dan wel een Heilige Geest die voor ons bidt. Nee, want ze zijn dezelfde. En dan nog een stap verder. In vers 34 van hetzelfde hoofdstuk. Romeinen 8. Daar staat, wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook ter rechterhand Gods is. En daar had al bij moeten staan Psalm 110, vers 1. Zit aan mijn rechterhand. Dat is dat citaat. En van ditzelfde psalm in vers 4 staat dat hele verhaal over Melchizedek. Die ook opgewekt is, die ook ter rechterhand Gods is. En wat doet hij daar? Die ook voor ons bidt. Wie bidt er nou voor ons? Is het nou de hoge priester naar de ordening van Melchizedek? Is het nou de Heilige Geest? Of is het nou Christus? Het antwoord is uiteraard dat dezelfde dan wel hetzelfde is. En als je dan moeite hebt om je voor te stellen wat die hoge priester naar de ordening van Melchizedek, want het is een onbekende term, ben ik me heel erg van bewust. Als je moeite hebt om je dat voor te stellen, dan zou je dus ook deze voorstelling kunnen maken van de Heilige Geest. Het is gewoon de onzienlijke Christus die ons vertegenwoordigt bij de Vader. En dat wij dat van die hoge priester ons moeilijk voor kunnen stellen, komt waarschijnlijk omdat we niet zo gewend zijn aan de ceremonieën en zo in het Oude Testament en die wetten en inzettingen. Dat is ons misschien wat onduidelijker, daarom begrijpen we dat minder. Maar daarom wordt het ook op verschillende wijzen naar voren gebracht. Of het nou de Heilige Geest is, of Christus, of de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dat maakt niet uit, het is namelijk dezelfde. Zij zijn namelijk één en dezelfde. In het Johannes-evangelie vind je dat ook. Dan grijpt de Heer al vooruit op het feit dat hij zou opstaan uit de dood en wat hij daarna zou doen. Daarom vind je daar, als je nou wil weten wat de Heer zo ongeveer voor ons bidt, dan zou je Johannes 17 moeten lezen, waar niet voor niets boven staat het hogepriesterlijk gebed. En dat is nog altijd heel erg mooi dat daarboven staat het hoge priesterlijk gebed. Want men heeft dus heel goed begrepen, degene in ieder geval die dat erboven heeft gezet, wat de hoge priester doet. Hij is namelijk degene die voor ons bidt, die onze belangen behartigt. Hij is degene die ons bewaart van de wereld, die ons rein houdt te midden van die zondige wereld. En nou ja, lees dat gebed van in Johannes 17 maar eens door. En dan moet je bij bedenken, als de Heer dat bidt, dat hij dat niet bidt als mens, maar dat het het gebed is van de verheerlijkte Christus. En om dat nog te demonstreren, gaan we er toch nog even naartoe. Met name, ik heb het al vaker gezegd, met name het Johannes-evangelie grijpt steeds vooruit op alles wat er zou gebeuren na de opstanding van de Heer Jezus Christus. En het hoge priesterlijk gebed zou je ook moeten lezen in die context. Het is het gebed van de verheerlijkte Christus. Hoewel hij hier nog op aarde is, maar ik zal het laten zien. In Johannes 17 vers 1, daar staat, dit heeft Jezus gesproken en hij hief zijn ogen op naar de hemel en zeide, Vader, de ure is gekomen, verheerlijk uw zoon, opdat ook uw zoon u verheerlijke. Hier staat niet, de ure is gekomen dat ik moet sterven. Hier staat, de ure is gekomen dat ik verheerlijkt word. De ure is gekomen, ja, dat duurde nog vier dagen misschien. De ure is gekomen dat ik zou opstaan uit de dood. Dat is wat hier staat. En er wordt zelfs zo ver op vooruitgegrepen dat er in vers 2 staat, gelijkerwijs gij hem macht gegeven hebt over alle vlees. Had de Heer Jezus toen hij op aarde was macht over alle vlees? Nee, want toen hij opstond uit de dood zei hij, daarna pas zei hij, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En dat is hetzelfde als dat hij aan de rechterhand Gods is gesteld. Als koning, dat was bij zijn opstanding. En hier wordt er ook op vooruit gegrepen, er wordt gezegd, gelijkerwijs gij hem macht hebt gegeven over alle vlees, opdat al wat gij hem gegeven hebt, hij aan hun, namelijk de gelovigen, het eeuwige leven geven. En in die hele context van de verheerlijkte zoon, en hij werd verheerlijkt bij zijn opstanding, daarna vindt dit gebed plaats. Ik weet wel dat de Heer Jezus dit als mens nog uitsprak, maar het geeft uitdrukking aan het werk wat de Heer Jezus Christus zou doen na zijn opstanding. Niet de bekering van Israël, de bekering van de wereld, maar de verzameling van een gemeente, van een kudde uit deze wereld, en die zouden bewaard worden van deze wereld. En dat is ook waar dit gebed over gaat. En dat is ook de functie namelijk van de hoge priester, dat hij voor zijn volk zorgt. Niet voor de hele wereld, maar voor zijn volk. Maar goed, daarover hebben wij het in de volgende keer.